Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte, Filippenzen 3, van vers 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot 16. We zingen psalm 34, vers 5. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Psalm 143, vers 6 en vers 7. En psalm 146, vers 5. We noemen nu nogmaals te lezen schriftgedeelte voor deze middag. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En we zingen psalm 34, vers 5. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Psalm 143, vers 6 en 7. Psalm 146, vers 5. Ik wens nu een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, zet ons samen zijn voort door met elkaar te zingen uit Psalm 34 en daarvan het vijfde vers. Vreest, vreest hem te allen tijd, gij heiligen, daar geondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. In honger komt nog moed, nog kracht de jonge leeuw te baat, maar die de Heere zoekt vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. Psalm 34 en daarvan het vijfde vers. De lezing uit Gods heilige en dierbaar woord kunt u vinden in brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, Filippenzen 3, vers 1 tot 6. Schriftlezing Filippenzen 3, vers 1 tot 6. Voorafgaande aan de schriftlezing belijden we het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Filippenzen 3, vers 1 tot 16. Zei ik 6?
16.
Excuus. Wij belijden het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te beschouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen daarachter is en strekkende mij tot hetgeen daarvoor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
Wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 42. En daarvan de eerste drie versen. Het heigend het der jacht ontkomen. En ook ik heb mijn tranen onder het klagen. En ook het derde, o mijn ziel, wat buigt u neder. 42, 1, 2 en 3. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het Matthäus-evangelie, Matthäus 5 en daarvan het zesde vers. Matthäus 5, vers 6. Een mooie tekst voor de kinderen om uit hun hoofd te leren. Daar vinden we deze woorden: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Christus troost zijn strijdende kerk. Dat heb ik geschreven onder deze woorden. Christus troost zijn strijdende kerk. We letten op de zaligverklaring. Zalig staat er in onze tekst. We letten op het adres. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En we letten op de belofte. Zij zullen verzadigd worden. Christus vertroost zijn strijdende kerk. We letten op de zaligverklaring, op het adres en op de belofte. Kinderen, wie is de beste dominee die er ooit geleefd heeft? Jullie hebben dominee Bijl. En de kinderen die wat ouder waren, die kennen misschien nog dominee Teunissen. En daarvoor dominee Veldman. Zoveel dominees. Wie is nou de beste dominee die er ooit geweest is? Ik hoop dat jullie er een gedachte hebben. Dat is de Heer Jezus Christus. De hoogste profeet en leraar belijden we met de Herbertse catechismus. En dat hij een soort dominee is, dat blijkt wel uit Matthäus 5. Want daar is de Heer Jezus bij het meer van Galilea en er zijn heel veel mensen bij hem. Waarschijnlijk omdat hij hiervoor gepreekt heeft in de synagoge. En gezegd heeft dat ze zich moeten bekeren, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En nu zijn er heel veel mensen met hem meegekomen en zijn ze in de velden rondom het meer van Galilea. En nu gaat de Heer Jezus zijn prediking vervolgen. Er staat in Matthäus 5 vers 1. En Jezus de scharen ziende. En dan de tweede vers. Leerde hij hen. Dus de Heer Jezus die preekte ook gewoon in de open lucht. En dan heeft hij hier een hele bijzondere preekstoel. Soms gebruikte hij een bootje waar hij dan inging en iets van de kant afvoer. En dan waren er mensen die stonden op de oever en dan was het scheepje was zijn preekstoel. En hier is een hoge rots, eigenlijk een verhoging in het veld zijn preekstoel. Daar preekt de Heer Jezus. En de scharen zijn verst weg en de discipelen komen het meest bij hem. En daar zijn de discipelen voor volgelingen. Niet dat zij belangrijker zijn dan al die anderen. Nee, zij zijn evengoed zondaren. Alleen zij hebben ontdekt hoe belangrijk de leer van de Heer Jezus is. En hoe zij het nodig hebben. En iedere keer als de Heer Jezus zijn mond opendoet, dan kruipen ze als het ware zo dicht mogelijk bij hem om er niets van te missen. Ik hoop dat u en dat jullie daar ook iets van begrijpen. Dat als de Bijbel open gaat, bijvoorbeeld op school, dat je dan stil wordt. En dat je er niks van wil missen. Als in de kerk er gepreekt wordt, dat je stil bent, omdat je er niets van wil missen. Of thuis, als je vader en moeder lezen uit de Bijbel en er misschien iets over zeggen. Het onderwijs van de Heer Jezus. Dat is onderwijs voor je hart. Onderwijs voor de eeuwigheid. Onderwijs over de zaligheid. En nu is Matthäus 5 en ook 6 en 7 is de langste preek van de Heer Jezus die wij kennen. Die preek noemen we de bergrede. Rede is een ander woord voor preken en die heeft hij op de berg gehouden. En daarom de bergrede. En wat de wet en de wetgeving in het Oude Testament was, zou je kunnen zeggen, is de bergrede in het Nieuwe Testament. En dat de Heer Jezus die lange rede heeft uitgestrekt, dat is tot verbazing van het volk geweest. Want aan het eind van de bergrede staat en dat de scharen zich versloegen over zijn leer, want hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Zij voelden het verschil. Zijn woorden waren zo vol wijsheid, zoveel liefde, zoveel ernst, zoveel kracht en bewogenheid. Dat hadden ze nog bij geen enkele schriftgeleerde en geen enkele fariseer zo gemerkt. En wij zien ook dat de Heer Jezus er alles aan doet om met alle macht en kracht te onderwijzen. Want er staat in het tweede vers, en zijn mond geopend hebbende leerde hij hen. En dat is meer dan dat hij zijn stem verhief. Maar dat is dat hij alles wat in hem was, en daarin zijn stem gebruikend wilde geven om de mensen te onderwijzen. Vol ernst, liefde, zorgvuldigheid. En onder het onderwijs van de Heer Jezus zaten die mensen. En eigenlijk zitten wij ook onder het onderwijs van de Heer Jezus. Het is de klem van de prediking, gemeente. De Heer heeft gezegd tegen zijn discipelen, die u hoort, die hoort mij. En die hoort degene die mij gezonden heeft. Beseffen we dat genoeg? Preken is niet zomaar een verhaaltje aan horen of een verhaaltje houden. Maar als het goed is, prediking des woords. En niet zomaar een woord, dat is Gods woord. Dat zijn de woorden van Christus. En dat betekent dat het vreselijk is als wij die prediking verachten. In de wind slaan. Daar zal God eens op terugkomen. Wat hebt u met mijn woord gedaan? Met de prediking gedaan? Hebt u dat alleen maar naast u neergelegd? Alleen maar over gediscussieerd en wat van gevonden? Of hebt u op de prediking door genade leren letten? Die door genade leren verstaan? En gehoorzamen. En hij opende zijn mond en hij leerde hen. En in gedachtegemeente zitten we erbij. Bij die scharen die onder het onderwijs van de Heer Jezus zitten. En een van de woorden die hij gesproken heeft, zijn de woorden van onze tekst. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig. Wat is dat? In het Lucas-evangelie vinden we de zaligsprekingen ook in het zesde hoofdstuk. En in het zesde hoofdstuk staan er die zaligsprekingen. Maar die worden opgevolgd door de woorden wee de rijken, wee die verzadigd zijn, wee die nu lacht, wee als alle mensen u prijzen, enzovoort. Dus daar zien wij de tegenstelling tussen enerzijds van zalig en de anderzijds van wee. Dat betekent rampzalig, te bewenen. Dus hier worden mensen gelukkig gesproken, zalig gesproken. En er zijn ook mensen die, waarvan geldt, u bent te beklagen. U bent te bejammeren. Uw toestand is slecht. Vreselijk. Niet te beschrijven. En dat is dan ook de tegenstelling in onze tekst vanmiddag. Zalig en wee. Het is of gelukkig of ongelukkig. Of wij zijn met God verzoend door het geloof in zijn naam. Of wij liggen voor eigen rekening. Dat is dan ook de scherpte van de prediking, gemeente. De prediking is altijd binnen of buiten. Donker of licht. Wee of zalig. En als het goed is als u de kerk uitgaat, dan weet u hoe het is. En denkt u daarover na. En is het wee uw nood? Of is het zalig uw diepe verwondering? Zalig. Hoe wordt dat woord in onze tijd misbruikt? Mensen spreken over zalig eten en een zalig gezelschap en een zalige avond. En dan gaat het over iets tijdelijks wat wel heel fijn was en heel goed. Maar toch voorbijgaand. Maar toch beperkt. Maar toch niet die volheid zoals hier in de Bijbel bedoeld wordt, zalig. Wij zullen dat woord niet maar zo in die context gebruiken. Maar het kan maar zo zijn dat wij wel het zo ervaren. Dat wij onze zaligheid zoeken in het contact met onze vrienden. Dat wij onze zaligheid zoeken in gezelligheid of wat ondernemen. In een vakantie of in andere materiële dingen. Dat is de dwaasheid van ons natuurlijk hart. Het zoekt zaligheid in de dingen van deze wereld. Zo hebben Adam en Eva, zou je kunnen zeggen, zaligheid gezocht in de vrucht. En ze hebben ervan genomen. En zo is ieder mens van nature. Ook een kerkmens die alle dingen van de wereld niet zalig noemt, maar daar toch wel vindt. Herkent u uw eigen hart en leven daarin? Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan met zalig? En op welke manier is dat wat hij bedoelt met zalig dan totaal anders dan hoe de wereld spreekt over zaligheid? Nou, het zalige waar de Heer Jezus van spreekt is het volle geluk. En wat is vol geluk nou? Geluk wat betrekking heeft op lichaam, op psyche en op de ziel. Het is ook het blijvende geluk. Geluk wat ten diepste nooit meer sterft en wat nooit meer verloren gaat en ook nooit meer voorbij gaat. Zalig. Het is de status van zalig zijn. Maar zalig heeft ook niet alleen te maken met het aardse. Het heeft vooral te maken met het geestelijke. Het heeft te maken met de verhouding tussen God en de zondaar. Waar er een verzoende betrekking is op God en het vrede is, daar is zaligheid. Omdat er weer toegang is gekomen tot God en alle dingen van God. En dat is werkelijk het allerhoogste en eeuwig goed. En er zijn van die psalmversjes die dat heel mooi verwoorden wat nou zalig is. Denk eens bijvoorbeeld aan psalm 23. Psalm 23 is echt een psalm waarvan je zegt, daar zie je nou wat zalig is. De Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Kijk, dat is nu zalig. Zalig. En nu zegt de Heer Jezus, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En wat zijn dat nou voor woorden? Welk doel heeft hij nu met deze woorden? Nou, enerzijds om duidelijk te maken wie het niet zijn. Die mensen moeten zich bezorgd maken. Want met alles wat zij, waar zij zich zalig mee wanen, daar komen ze straks bedrogen mee uit. De wereld vond zich ook zalig. Maar wat zal straks in het uur van de dood van hun zaligheid overblijven? Wat zal er overblijven van die zaligheid in de eeuwigheid? Of als zij in nood en smart komen naar het leven, dan staat de wereld met lege handen. En wij? Zalig, dat is een onderwijzend woord, een ontdekkend woord. Maar dat is juist ook een woord waar de Heere Jezus mee wil vertroosten. Zijn discipelen, zijn kinderen. Voelen Gods kinderen zich altijd zalig? Misschien ken jij wel een kind van God hier in Vriezenveen. Zoek die van de week eens op, kinderen, en vraag eens aan die persoon. Voelt u zich ook altijd zalig? Dan denk ik dat het antwoord is, ik weet het wel zeker, ik voel mij niet altijd zalig. Hoe komt dat dan? Er is zo vaak weer zonde wat scheiding maakt tussen God en mijn hart. Ik ben zo vaak van de weg. Ik tast zo vaak in het duister. Ja, ik weet wel dat de Heer in mijn leven gewerkt heeft en gesproken heeft, maar voel ik mij nu altijd zalig? Gods kinderen hebben een strijd op aarde. Een strijd tegen de wereld. Een strijd tegen de vorst der duisternis die hen aanvecht op hun kindsdeel. En een strijd met zichzelf. En dat kan zo hevig zijn dat zelfs de apostel Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Nou, vraag dan eens aan Paulus. Paulus, ben je zalig? Ach joh, ik zit maar wat te top over mezelf. En over de inwonende zonde. En alle ongerechtigheid. En wie ik zou moeten zijn en wie ik niet ben. Zalig ik? Ja, zegt de Heer Jezus tegen zijn kinderen. U bent zalig. Niet omdat u het altijd zo voelt. In de strijd van het geloof kunt u wel eens alles kwijt zijn. En toch noem ik u zalig. Ook al kunt u het er zelf niet voor houden. Al denkt u, ik, zoveel kwaad en zoveel ongerechtigheid bedreven. Het doel van deze woorden is juist om de strijdende kerk te vertroosten. En de Heere Jezus zegt het tegen hen, juist omdat ze het zo vaak niet kunnen geloven. Omdat ze er niet bij kunnen. Dat het veel te hoog voor hen is. Zalig ik durf er niet aan te denken. Ik durf dat woord niet op mij toe te passen. Veel te hoog. Veel te wijd. Ik kan daar niet bij. En dat weet de Heere Jezus. En daarom gaat hij zalig spreken. Opdat zij die niet vreemd zijn aan het leven der genade, het zouden geloven. Niet omdat ze het voelen. Omdat ze het gewaar worden dat ze zulke goede mensen zijn. Maar omdat hij het zegt. Zalig. Wie? Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En als we bij deze woorden stilstaan in onze tweede gedachte, gemeente, moeten we goed zien dat eigenlijk de teksten die wij vinden in Matthäus 5 een eenheid vormen. Dus in het derde vers gaat het over de armen van geest. Die zijn arm van binnen en die moeten bij alles bedelen. Bedelaars, geestelijke bedelaars, armen van geest. En in het vierde vers gaat het over zalig die treuren. Treuren over de zonde. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dat zijn de nederigen. Die alle zaken van het leven leren overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan gaat het over het zesde vers, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het gaat allemaal over dezelfde mensen, ten diepste. Maar één ding komt hier in het bijzonder naar voren. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Misschien zeggen jullie kinderen ook wel eens tegen je ouders. Ik heb zo'n honger. Wanneer gaan we eten? Ik heb zo'n dorst. Mag ik wat drinken? Maar klopt dat wel als je dat zegt? Ik heb zo'n honger. Ik heb zo'n dorst. Wat is honger hebben? Kennen we eigenlijk wel honger? Misschien heb je wel eens een plaatje gezien of een verhaal gehoord van een kind in Afrika. Met zo'n dikke buik. Van de honger, ja. Die misschien één klein kostje per dag te eten krijgt. En die de hele dag aan het zoeken is naar eten. En tegen zijn moeder zegt, hebt u nog iets voor mij? Dat gevoel van binnen wat schraapt. Mama, ik heb zo'n honger, hebt u helemaal niets? Verdrietig als dat zo is. Gelukkig kennen wij dat op die manier niet. Hopelijk hebben wij bewogenheid met mensen die daar elke dag mee te maken hebben. Je zou maar moeder zijn van een kind. En je kunt het niet geven. Want je hebt het niet. Honger en dorst, wij kennen het gelukkig naar het natuurlijke niet. Maar hier gaat het niet over natuurlijke honger en dorst, maar over geestelijke honger en dorst. En bij honger en dorst gaat het om een zaak wat ik altijd voel. En wat eigenlijk een zaak is van leven en dood. Ik moet eten, want als ik niet eet, dan sterf ik. Ik moet drinken, want als ik niet drink, dan sterf ik. Nou, daar gaat het over. Het gaat niet zomaar om een algemeen verlangen. Of een algemeen gevoel van, wat zou het mooi zijn dat. Hier gaat het over mensen die hebben honger en dorst. En waarnaar? Naar de gerechtigheid. En wat wordt daarmee bedoeld? Gerechtigheid. Het woord gerechtigheid is eigenlijk de volmaaktheid die voor God bestaan kan. Hoe heeft de Heer ons gemaakt? Dat weten denk ik wel de catechisanten. Gemaakt in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat heb je toch geleerd op de catechisatie? Ja toch? Gerechtigheid. Dat is volmaaktheid. Dat je beantwoordt aan het doel waarmee God je gemaakt heeft. Zonder zonde, geheel oprecht. Wie is dat? Niemand, dominee. Je hebt gelijk. Hoe komt dat? Wij horen bij Adam en we zijn gevallen. En sinds Adam hebben wij een boos hart en missen wij de gerechtigheid. Precies. En is dat erg? Nou, iedereen heeft dat, dus zo erg is het dan niet. Ho, ho. Is het erg? Kijk je dan alleen maar naar de anderen? En vergeet je dan naar God te kijken? We hebben toch niet ten diepste met onze vader of moeder te doen... Met onze meester of ruf, je hebt het om met God te doen. We moeten toch eens voor hem verschijnen en rekenschap geven. En hij is toch onze rechter omdat hij onze schepper is. En wat vraagt dan die rechter van ons? Dat wij rechtvaardig zijn. Zonder enig gebrek. Is dat wel eerlijk? Ja, dat is wel eerlijk. Want zo heeft God ons gemaakt. Er mag niets aan mankeren. En als er wel wat aan mankeert? De eeuwige dood. Ja, maar dan moet iedereen toch sterven. Dan heeft iedereen toch de dood verdiend. Dat is waar. En kan er dan niemand zalig worden? Kan er dan niemand weer rechtvaardig voor God worden? Niet door iets van uzelf. Je kunt het wel proberen. Je gaat je leven verbeteren. Je wordt ernstiger. Oplettender. Je slaat geen dienst meer over. De Bijbel gaat elke dag open. Je gaat ernstig bidden. En je denkt, ik vorder wat op de school van gerechtigheid. Totdat de Heere weer komt met zijn eisen. Nee, niet iets, maar alles. Niet een deel, maar de volmaaktheid. En je zakt weer helemaal weg. Je hebt het niet. Je kunt het niet. Eerlijk, ik wil het niet eens. Maar hoe kan ik dan weer rechtvaardig voor God worden? Gemengd alleen in een ander. Alleen in de Heer Jezus Christus. Die mens werd om gerechtigheid aan te brengen. Door zijn gehoorzaamheid aan zijn vader. En aan Gods gerechtigheid te betalen wat betaald moest worden. En nu heeft de Heer Jezus door zijn lijden en sterven en door zijn gehoorzaamheid gerechtigheid aangebracht. Uit liefde. Uit bewogenheid. Uit erbarmen. Alleen. De gerechtigheid die hij heeft aangebracht, die kan hij weggeven aan armen uit genade. En nu is er een volk wat door genade leert, ik mis de gerechtigheid. En ik kan die gerechtigheid niet missen. Ik heb met God te doen. En die horen onder de prediking van het woord van die vreemde gerechtigheid aangebracht door de Heer Jezus Christus. Een gerechtigheid die hij wil uitdelen, toerekenen, meedelen. In een gerechtigheid waar hij in wil bergen en behouden. En die het niet in zichzelf hebben, maar het daar zien liggen in hem. Die krijgen honger en dorst om met de gerechtigheid van Christus vervuld te worden. Zagen we dat niet heel duidelijk ook terug in de Filippenzenbrief? Wat een honger en dorst bij de apostel Paulus, ook na ontvangen genade. Hij achtte alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Om in hem gevonden te worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Hoe is dat bij ons? Achten wij alle schade en drek? Je kunt zo tevreden zijn met je kerkgang. Zo tevreden zijn met een gebed wat je gedaan hebt. Je hebt misschien eens een getuigenis gegeven. Je hebt eens wat goeds werk gedaan in de buurt en je bent er tevreden mee. Wat was Paulus tevreden met alles wat hij als fariseer gedaan had. Maar toen hij Christus ontmoette op de weg naar Damascus, toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. Heb je niks aan. Kan voor de heilige God niet bestaan. Alleen de gerechtigheid van Jezus Christus en dien gekruisigd, direct van de dood. En wie dat ziet, die gaat honger en dorsten naar zijn kennis. opdat ik hem ken. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap zijns lijdens. Of ik enigszins zou mogen komen tot de wederopstanding des vleeses. Honger en dorst naar Christus. Naar zijn gerechtigheid. De vrucht van zijn gehoorzaamheid en zijn lijden en sterven. Mag ik eens vragen, hoe is dat nou bij ons? Wij hongeren en dorsten allemaal. Is dat zo dan? Ja. Maar het is wel de vraag waarna. Waar dorst u naar en jij? Straks weer een nieuwe week. Waar zit je nou van te dromen? Waar ga je nou straks weer voor werken? Waar ga je nou weer voor bezig? Wat? Wat moet je hart gelukkig maken? Wat moet je ziel bevredigen? Wat moet je binnenste vullen? Zeg het eens. Wat moet het zijn? En is dat waar je naar haakt? Is dat zalig of niet? Kijk, die honger en dorsten naar de wereld. Die kunnen veel hebben in deze wereld. Maar uiteindelijk hebben ze niets. Geen verzadiging. En in de hel een andere honger en dorst. Maar nou te honger en dorsten naar die gerechtigheid. Mijn ziel en lichaam hijgen. En dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Waar niemand lafenis kan krijgen. Tijgend het. Ter jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Zeg eens, gemeente, schreeuwt uw ziel nog wel eens om die borg, die middelaar, om zijn gerechtigheid? Is het wel eens onstuitbaar van binnen? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Laten wij daar eerst van zingen, gemeente, uit Psalm 143... En daarvan het zesde en het zevende vers. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in de doodse stand. En ook het zevende, Heere, doe mij spoedig ademhalen. Psalm 143, vers 6 en 7.
Thank you.
Christus troost zijn strijdende kerk. We hebben gelet op de zaligverklaring, op het adres en nu op de belofte. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met het hart, wat een driehoekig hart is. Ten diepste tot God geschapen, de drie enige. En nu laat ik de kinderen eens wat nadenken. Als je nu een ronde wereld legt in een driehoekig hart, kun je dan met dat rondje dat hele driehoek vullen? Dat is onmogelijk. Er blijven altijd aan de drie hoeken nog zoveel ruimte over dat dat driehoekige hart nooit met die ronde wereld vervuld kan worden. Zo is het ook. Met de dingen van het tijdelijk leven, je hebt nooit genoeg. Het bedrijf is nooit groot genoeg. De spaarrekening is nooit hoog genoeg. De reizen zijn nooit ver genoeg. Eten en drinken is nooit genoeg. Er is één ding wat zo'n tevredenheid geeft, verzadiging, omdat er vrede met God in meekomt. En dat is gerechtigheid. Wie gerechtigheid ontvangt in toerekening, die is vol omdat dat met die gerechtigheid meekomt de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Daarom is die gerechtigheid zo dierbaar, zo boven alles uitstijgend, zo lieflijk. Met die gerechtigheid is heel het hart vol. En wordt dat hart ook met God volgemaakt en met de vrede van God en met de zaligheid van God en met alle heilgoederen van de Allerhoogste. Gerechtigheid. Dan is de hitte geblust. Dan is de gramschap weg. Dan is het vriendelijk aangezicht van God in gunst op mij gewend. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Waarom zal dat? Omdat in de Bijbel er heel veel beloften staan. Dat God armen, schuldigen, hongerigen met zijn goederen gaat vervullen. Maria zegt het in Lucas 1 vers 53. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Psalm 34 vers 11 hebben we ervan gezongen. De jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. De Heer heeft gezegd, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Dus waarom gebeurt het? Omdat God het beloofd heeft. En omdat Hij die het beloofd heeft ook machtig is het te doen. De Heer Jezus heeft deze woorden uitgesproken voor zijn opstanding. Maar na zijn opstanding gaat hij te meer deze woorden vervullen. Opgestaan om, nadat hij die gerechtigheid op het kruis heeft aangebracht, met die gerechtigheid te gaan vervullen. Verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Hij staat er zelf voor in. Hij die hier als profeet preekt Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Is degene die als priester de gerechtigheid gaat aanbrengen. Maar ook als koning uiteindelijk die gerechtigheid gaat uitdelen tot verzadiging toe. O, deze woorden zijn in hem zelf. Ja en amen. Zalig zijn die honger en dorst naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. Waarom? Ik heb gezegd, het is de belofte. Ik heb gezegd, die woorden zijn in hem ja en amen. Ik zal er nog iets over zeggen. De Heere doet geen half werk. Kijk, die honger en dorst, die komt van hem. Die heeft hij gewerkt. Hij heeft die nood gewerkt. Die bekommering. Die strijd. Die honger en dorst. Zou hij dan een God zijn die half werk doet? Die het ene geeft en het ander nalaat? Die zoals zoveel kinderen doen bij het spelen. Ze beginnen met een bouwwerk en hemel en aarde moesten bewogen worden. Want dat moest uit de kast gehaald worden. Want daar moest mee gespeeld worden. En ze waren een half uurtje onderweg. En het bouwwerk staat half afgemaakt in de kamer. Dat is vaak met ons mensen. Maar bij de Heere, wat de Heere begint, dat heeft een doel. En dat maakt hij af. Hij maakt hongerig en dorstig, maar hij verzadigt ook. En een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wat wij vinden in Jeremia 31, vers 20. Dan zegt de Heere dat hij tegen Efraïm ernstig gesproken heeft. En dan gaat Efraïm zich op de heup kloppen. En dan zegt de Heer in Jeremia 31 vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. En daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. O u die hongert en dorst, maar de verzadiging mist. En misschien denkt, komt het ooit nog. Hij zegt het. Dat het komt. Wanneer, dat weet ik niet. In welke mate, weet ik ook niet. Maar het zal. Het is de mond des Heren die het gesproken heeft. En waarom kan het? Ach, gemeente, we moeten oppassen dat we dan de grond voor deze belofte leggen in dat honger en dorsten. Dat is wel nodig, zeker. Maar daar ligt de grond niet in. Weet u, een kind van God die wel heeft leren hongeren en dorsten. Maar als je daar nou met iemand over spreekt, dan zegt hij, ach, wat is mijn bidden flauw. En wat is mijn zoeken vaak zonder ijver, lust en liefde. Die kan juist klagen over zo weinig honger en zo weinig dorst. Als dat dan de grond is van de vervulling van dit woord, dan is het nog kwijt. Nee, de grond voor deze belofte ligt in het werk van Christus alleen. Hij had in de hemel nooit honger en dorst, dat begrijpt u. God in eigen persoon, volzalig. En alle engelen ter beschikking. Nooit aan één ding gebrek. En hij komt in deze wereld om niet anders te hebben dan gebrek. Lichamelijk. Bij de verzoeking in de woestijn staat er en na 40 dagen hongerde hem. Hij had een psychische dorst. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Hij had een geestelijke dorst. In het uur dat hij hing in de nacht. Van de Godverlatenheid riep hij het uit: mijn dorst. En dat was niet alleen lichamelijk, gemeente, meestens niet. Maar daar was iets van: dan mijn ziel verlangt naar God en alle grendels van de hemel waren gesloten. En alle toorn van God ging over hem heen. Hij dorstte. Hij zwoegde. Hij ging ten onder in de kolken van Gods toorn. En er was geen enkele verzadiging. Geen druppeltje verkoeling in dat uur. En met welke reden om nou onwaardigen, helwaardigen, goddelozen, spijzen te kunnen geven uit zijn lijden en sterven. Uit zijn gehoorzaamheid tot verzadiging toe. En dat kan Gods kerk niet ontkennen. Dat ze wel eens gespijzigd werden zijn geworden met de gekruisigde Christus. Verzadigd zijn geworden met zijn bloed. Verkwikt met zijn gerechtigheid. Gelaafd met zijn striemen. Verzadigd met zijn offer. Johannes zegt: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid als van de enige geboren Zoon van God. Vol van genade en waarheid. En zijn kennis. Onder de prediking van het evangelie door de Heilige Geest geheiligd. Verzadigt het verbroken hart. Verkwikt de ellendige zondaar. Laaft die alle gerechtigheid missen. En zich uitstrekken naar de gerechtigheid die in Jezus is. Zij zullen verzadigd worden. Ja, dan is het vol. Dan is er vrede. Het stelt de gemeenschap. Iets van de hemel op aarde. Betekent dat dat er voor Gods kerk op aarde geen honger en dorst meer overblijft? Oh jawel. Het verzadigt wel, maar ze kunnen het niet vasthouden. Ze raken het ook weer kwijt. En dan komt honger en dorst weer opnieuw terug. Om opnieuw verzadigd te worden. Om dan toch van kracht tot kracht steeds voortgeleid te worden. Het strijdperk van het leven. Maar er komt een dag volgens kerk. En daar spreekt Openbaring 7. Vers 16 en 17 van. Dat Gods kerk komt op de plaats waar ze nooit meer hoeven te hongeren en nooit meer hoeven te dorsten. Ze zullen dan verzadigd worden eeuwig met het goddelijk beeld. De apostel schrijft daarvan: zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan wordt de volheid van deze tekst waargemaakt tot in der eeuwigheid. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de, zij zullen verzadigd worden. In het leven in beginsel. De voorsmaken van de eeuwige zaligheid. En dan straks volmaakt. Dan is de strijd voorbij. Dan zal eeuwig de dorst worden gelest. En de honger gestild. Dan zullen de tranen van de ogen worden afgewist. Dan zal geen ongerechtigheid meer zijn, maar alles door de vrede bloeien. Het is de toekomst, gemeente van Gods kerk, die aan deze zijde van het graf hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Is dat uw toekomst? En die van jou en die van mij. Of troosten we ons nog aan de bronnen van de wereld? Van onze eigen gerechtigheid. En niet aan die ene bron die werkelijk verzadigt. Geef eens antwoord. Bent u zalig? Of bent u rampzalig? Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten, gelden doet. 146 vers 5. Bewaar het woord wat u ook deze middag verkondigd is. En ga heen naar uw huizen met biddende harten om de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.